missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van dinsdag 17 augustus. De dag waarop Louis van Gaal zijn eerste persconferentie als bondscoach gaat geven. Het is inmiddels zijn derde periode. En dan is de vraag natuurlijk wel weer een beetje, gaat hij zoals in het verleden verrassen? Bijvoorbeeld in 2012.
Ik zal eerst even mijn brilletje opzetten, want ik heb natuurlijk wel een gedicht gemaakt. Daar zitten jullie natuurlijk allemaal op te wachten. Maar helaas, de KNVB is niet zo'n gemakkelijke werkgever als bijvoorbeeld Ajax. Ik mocht geen gedicht voorlezen.
Goed, misschien dat hij met een gedichtje komt, je weet het niet waar hij vandaag mee zou komen. Ondertussen zijn ze in Eindhoven vooral bezig met Benfica. In Den Haag naar een zoektocht naar geld en investeerders. En de vraag is een beetje, is er al stress in Alkmaar? Daarover gaan we praten met onze watcher Johan Inan. Johan, jij bent natuurlijk normaal onze Ajax-watcher. Hè? Je volgt de Ajax op de voet. Dan heb je wel een rustig weekje deze week natuurlijk.
Goed, ik volg Ajax nu een jaar. Dus ik kan ook niet zeggen dat het voor mij niet te vergelijking staat met de jaren 18, 19 toen ze voorronde speelden. Maar het is heel rustig bij Ajax. En geen voorronde geweld, ook geen transfergeweld nog. De verwachting is nog wel dat ze een aanvaller gaan aantrekken. En ik denk ook dat er nog wel één of twee spelers zullen vertrekken. Maar niet de stress van de concurrenten die zich deze week opmaken voor de beslissende play-offs.
Ja, en nou hebben we het gisteren in de podcast met Maarten Mikkels al gehad over Bergwijn. Is dat nou de ideale aanvaller voor Ajax? Hè? Vorig weekend werd er over gesproken bij de persconferentie van Ajax. En toen op Twitter waren er heel veel mensen die reageerden. Berghuis, Bergwijn, Neres, Anthony. Heb je dan niet te veel van hetzelfde in huis?
Ja, het zijn wel allemaal rasvoetballers die de bal het liefst in de voet willen hebben. Dat is ook de reden dat Erik ten Hag nu samen met Overmars aan het speuren is naar een, ja, hoe zullen we het noemen, een explosieve spits, zeg maar. Zodat je ook minder voorspelbaar bent. Want nu is het toch vooral, de aanvallers komen graag in de bal. Die krijgen de bal in de voet. Haller hoef je ook niet diep te sturen, want die wordt toch snel genoeg achterhaald. Dus bij Ajax is er veel aan gelegen om nog een ander type aanvaller aan te trekken. Een snelle spits die het liefst ook als linksbuiten uit de voeten kan. Zodat als je een keer, en dan vooral in de Europese wedstrijden, als je dan in de verdrukking komt, dat je ook nog een ander wapen hebt, namelijk die snelle aanvallen kan lanceren. En bijvoorbeeld, voor mij gaf ik dat in de vorige podcast ook aan. Ajax had voorheen Brobbey. Brobbey is best wel allround. Die kan als aanspeelpunt fungeren, maar ook in de diepte. En een voorbeeld daarvan was het doelpunt uit bij AS Roma, toen hij een dieptepaas van Per Schuurs kreeg. De verdedigers achter zich liet en de bal succesvol over de keeper lopte. Dus zo moet je denk ik een beetje zien. En of het dan Bergwijn wordt, die kans acht ik klein. Omdat hij ook weer perspectief heeft bij Tottenham. Heeft eergisteren lang gespeeld. Toen moet ik zeggen tegen Manchester City. Deed ook wel aardig, vond ik. En daar hangt bovendien een prijskaartje aan. Waar Ajax nog niet aan wil. Dus die kans acht ik klein.
Maar wie dan? Want de vraag is een beetje, ga je dat vinden in Nederland? Of moet je echt naar het buitenland toe om die spits te zoeken?
Nou, ik denk dat je dan al snel in het buitenland uitkomt. De naam Girano Kerk is wel eens gevallen. Maar goed, weet je dat. Die past wel in die zin in het profiel dat hij die snelheid heeft. Maar ik vind dat ook een beetje een blind paard die niet zo handig is aan de bal zoals ze dat bij Ajax graag zien. Dus Girano Kerk zal hem ook niet worden.
Maar dat is wel niet het niveau wat Ajax nastreeft om de Champions League zover mogelijk te komen.
Weet je, Ten Hag heeft ook aangegeven, dit lijstje is heel beperkt. Bergwijn staat daarop. Ja. Die heeft wel snelheid, is ook handig aan de bal. Maar verder zijn er niet heel veel opties. En als je dan ook nog in de prijs-kwaliteit verhouding kijkt. Kijk, bij Ajax voelen ze de coronacrisis ook wel. Dus die gaan het liefst niet nog een keer 20 miljoen uitgeven.
Wat op zich wel voor Haller wel prettig is. Want dan weet je in ieder geval dat de concurrentie een beetje meevalt. Hè? Want in het land der blinden is één nog koning, toch?
Ja, concurrentie meevalt. Hij heeft natuurlijk één grote concurrent. Die staat nu op links.
Ja.
Kijk, Haller scoort tegen NEC. En ik denk dat hij in dat soort wedstrijden echt wel zijn doelpuntjes zal meepikken. En uiteindelijk wel aan een behoorlijk aantal zal komen. Maar waar je vooral nieuwsgierig naar bent, is hoe zal het in de Champions League gaan? Is het dan na twee wedstrijden? Blijkt hij dan ook echt de aanvalsleider? Of valt het dan tegen en grijpt Ten Hag terug naar Dusan Tadic als valse spits? En dan kun je ook stellen, denk ik, dat 20 miljoen veel te veel is geweest voor Sebastian Haller.
Ondertussen Ajax dus in relatieve rust op weg naar de volgende wedstrijd in de Eredivisie. PSV morgen natuurlijk tegen Benfica. Daarna krijg je nog AZ. Je krijgt Feyenoord nog en Vitesse in Europa. Europa League en Conference League. En vandaag de dag dat Louis van Gaal wordt gepresenteerd als bondscoach. Hè? Kijk je er een beetje naar uit?
Voor mij kijkt iedereen daar naar uit. Dat is toch een gegarandeerde reuring.
Ja, ik weet niet. Dat vroeg ik me dus af. Ik had het daar over met Mikos gisteren rondom Panenka. Zou hij niet gewoon rustiger zijn geworden? En gedacht, ja, weet je. Nee, hè?
Je haalt het aard niet uit het beestje, denk ik. Dus mocht hij zich voornemen om voorzichtig te beginnen, dan... weet je, er is altijd wat. Is het niet een uitbrander naar een van de journalisten, dan baat hij wel opzien met zijn keuzes. Ja. Dat moeten we natuurlijk nu ook zien. Want om een voorbeeld te geven, ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd of Divine Range erbij zit. Van Gaal hamert altijd op ritme. Nou ja, weet je, Rangers ernaast komt staan nu bij Ajax, wat helemaal geen ramp is. Ja, hoe gaat Van Gaal daarmee om? En we hebben er komen 3 belangrijke wedstrijden aan over 2 weken al. Kiest hij dan bijvoorbeeld van de 4 keepers voor 2 routiniers? Of gaan we en Drommel en Bijlo bij Oranje zien? Nou, dat soort dingen. En ik denk, ja, het zal wel geen gedichtje worden. Misschien gaat hij liedjes zingen, Jen.
Alsjeblieft zeg. Nou, ik moet je zeggen, het was wel grappig. Ik zat deze persconferentie even terug te kijken, omdat je weet dat dit gebeurd is, hè, in 2012 bij die presentatie. Maar daarvoor was eerst Kees Jansma die iedereen welkom heette. Zaten ze echt naast elkaar, gevouwen achter 1 bureautje. Het zag een beetje knullig uit. Perszaal die overladen was met mensen. Vanuit alle hoeken en gaten van de media kwamen ze. En Bert van Oostveen opende met deze woorden. Moet je even luisteren.
Een frisse blik op Oranje voor de al snel startende WK-kwalificatie. U weet, die begint begin september met de wedstrijd tegen Turkije. En die ook bepaald niet eenvoudig is. Het was dus zaak snel te handelen.
En toen dacht ik, we hebben gewoon, dit kan Nico-Jan Hoogma gewoon overnemen. Kan hij weer precies zo doen.
Déjà vu, hè?
Nou, het is niet normaal.
Ja, het lijkt heel erg op elkaar. En wederom een keuze ook voor de korte termijn. Ja, we moeten het zien. Het moet ook nog meteen gaan gebeuren. En de selectie een beetje doorgenomen. Dan zie je dat bijvoorbeeld Berghuis en Gakpo, waardoor je toch wel de indruk krijgt. Kijk, als die over wou stappen naar 4-3-3, dan had er waarschijnlijk nog wel een echte vleugelspits bij gezeten. Dus ik denk ook dat hij gewoon vast gaat houden aanvankelijk aan het 5-3-2. En dat moet haast ook wel. Want het moet in die eerste week 3 belangrijke wedstrijden meteen gebeuren. Dan zou het wel raar zijn om over te stappen naar 4-3-3 en om al die internationals daar weer aan te laten wennen.
Ja. Maar het is zo'n soort van Hail Mary bijna. Doen ze in de merken voetbal, noemen ze dat. Alle ballen naar voren en we zien het wel. Dat zal bij Van Gaal niet zo zijn. Nee. Maar het moet wel gelijk staan. Het moet gelijk kloppen.
Ja. En wat dat betreft kunnen we ons denk ik geen betere bondscoach wensen. Die laat niets aan het toeval over. En mocht het misgaan, dan heb je waarschijnlijk allemaal wel het gevoel van... Nou, we hebben er in ieder geval alles aan gedaan. En aan gemakzucht heeft het niet gelegen.
Nee. Maar het lijkt me als trainer wel een enorme gespannen klus die je dan krijgt. Want je hebt gewoon die paar dagen voorbereiding en dan gelijk Noorwegen al. Dat is toch bijna niks, hè?
Dan moet ik zeggen, dan valt het nu nog mee. Want in coronatijd, we leven nog steeds in coronatijd, daar niet van. Maar het afgelopen seizoen, daar was het helemaal... ik ben bijvoorbeeld met Jong Oranje mee geweest. Die trainde 2 keer en dan begon het EK.
Ja.
Ja, dat soort dingen. Er kan wel wat meer. En ik denk dat hij nu op de achtergrond al heel veel voorbereidingen treft met de staf. Van hoe willen we het hebben? Hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we dat we het zo snel mogelijk inslijpen? Ik heb er wel vertrouwen in.
Nou, hij heeft in ieder geval geluk dat Memphis in vorm is bij Barcelona. Heeft hij laten zien. Dat is op zich prettig.
Ja, ik moet zeggen, dat was voor een eerste wedstrijd prima. Tuurlijk, weet je, er is de afstemming in het druk zetten en de combinaties. Dat kan allemaal nog een tikkeltje beter. Maar voor een eerste wedstrijd, Memphis leek echt als een vis in het water. Deze ding, vrije rol als spits. Hij mocht de vrije trappen en corners nemen. En je zag gewoon dat hij zich heel happy voelde. En het geldt volgens mij voor de hele ploeg. Ik weet niet of je Piqué nog hebt gehoord na de wedstrijd. Die zei van ja, weet je, het is ook een beetje een rouwstemming. Omdat onze beste speler natuurlijk vertrokken is. Maar we hebben ons met elkaar wel voorgenomen dat we dit seizoen heel veel plezier willen gaan maken. En van daaruit hopen we alsnog en denken we alsnog om alle prijzen mee te zullen doen.
Misschien ook niet zo'n gekke gedachte, toch? Je kan toch juist, als je een team bent, verder komen dan wanneer je alles afstemt op Messi?
Ja, weet je, die erfenis, die is loodzwaar. Je vraagt je af of je dat überhaupt kan opvangen. Maar in die eerste wedstrijd heeft Barcelona wel aangetoond, er kan echt wel leven naar Messi zijn. Door er allemaal een schepje bovenop te doen, de gretigheid viel ook op. Ja, en dan zie je dat Barcelona eigenlijk nog steeds Barcelona is. Heel veel kansen bij elkaar speelt en... Ondanks dat het nog spannend werd, een hele mooie zege noteert. En Frenkie foutloos, hè?
Ja. Maar dus heb je een Frenkie die met een goed gevoel, met een beetje geluk, zometeen bij Oranje zich meldt. Memphis ja. met een goed gevoel. Van Dijk ja. met een goed gevoel. Dat is ook prettig. Nou, ja. dan ben je al aardig onderweg, toch?
Ja, volgens mij wel. En ook allemaal spelers in de as, hè. Dat is ja. vooral belangrijk. Keeper ben ik nou wel benieuwd naar. Matthijs de Ligt is geschorst. Maar goed, met Van Dijk, De Vrij. En naar verwachting dan Timber, Frenkie de Jong ervoor. Gravenberg, die goed is begonnen bij Ajax wellicht. En daarvoor Memphis, ja, heb je het geraamd al heel aardig staan.
Ja, precies. Maar goed, dat mag Van Gaal voor de rest uitzoeken. Daar heeft hij voor geleerd, hè? En dat heeft hij ja. met succes al een aantal keer gedaan. Ja. Even terug naar de Eredivisie. Zou het paniek zijn in Alkmaar, denk jij, na die nederlaag tegen RKC?
Is niet een club die snel in paniek raakt, heb ik de indruk. Maar het viel niet mee. En voor het seizoen begon, eigenlijk nu nog steeds, denk je van... er zijn een paar belangrijke spelers, de smaakmakers, Tanks en Boadou, die zijn al vertrokken. De verwachting is dat Koopmeiners dat ook nog gaat doen. En van Wijnal moeten we het nog zien. En ik denk dat we dit seizoen echt te zien gaan krijgen hoe goed de trainer Pascal Jansen is. En die eerste wedstrijd, ja, dat is dan wel meteen een flinke tegenvaller.
Ja, ik dacht ook even, ik vraag gelijk even aan Nick Kok, onze AZ-watcher. Is AZ dan wel goed genoeg voor plek 3 of 4 in de Eredivisie?
Het is wel erg snel om AZ voor dit seizoen al af te schrijven na 1 enkele wedstrijd. Al zullen de wedstrijden tegen Celtic wel cruciaal zijn voor de club. AZ is veel spelers kwijtgeraakt en koopt bescheiden in. Maar de club blijft het eigen beleid trouw en dat is ook te prijzen. De spelers die voor miljoenen zijn verkocht, zijn daar ook een voorbeeld van. Een nederlaag tegen RKC zorgt er niet voor dat het hele beleid gelijk op de schop gaat. En die top 4 moet met de overgebleven spelers ook wel net lukken.
Dankjewel. Nog even door wat anders door wat opmerkelijk was wat gisteren naar buiten kwam. ADO Den Haag, goed begonnen in de keukenkampioendivisie. Dat is toch een beetje, hè? Heel veel spelers zijn daar weg en heel veel financiële problemen. Maar gelukkig, als klap op de vuurpijl, kregen ze nog 3 punten minder. Even vragen aan Marijn Abbehuis hoe dat precies zit.
ADO Den Haag krijgt een puntenstraf van de KNVB. 3 punten in mindering, omdat de begroting niet sluitend is. Dat had hij eigenlijk op 15 juni al moeten zijn. Toen heeft de club zelf heel open gecommuniceerd dat het daar niet in was geslaagd. Dat er een grote liquiditeitsbehoefte was en dat die binnen 8 weken vervuld moest worden. En dat er anders een straf zou komen. Een puntenstraf waarschijnlijk, gaven ze toen zelf al aan. Toch gaan ze nu in beroep hiertegen. De vraag is wat ze daarmee willen bereiken. Want ze zullen zelf donders goed weten dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Dat ze de deadlines niet hebben gehaald. Dus ja, zwart op wit staat gewoon dat ze worden gestraft. Ja.
Dat is ook wel een apart verhaal ondertussen aan het worden, hè, Johan, bij ADO. Dat je geen koper hebt, dat nog niemand, dat je nog niet steeds nog in de grond bent daarmee, nog steeds in Chinese handen bent.
Wat ik sneu vind, is dat dan nu het eerste elftal er ook onder gaat leiden. Die hebben 2 jaar lang eigenlijk alleen maar wedstrijden verloren. Lijk je aan iets van wat op een reeks lijkt te beginnen, krijg je meteen 3 punten aftrek. En weet je, Etienne, uiteindelijk... Ik heb een tijdje bij Vitesse meegelopen en de onrust bovenin, dat druppelt altijd door naar beneden. Ik denk ook dat de selectie, mocht dit dooretteren, dan zal de selectie hier ook onder gaan leiden. Want de pers duikt erop, je bent heel snel afgeleid door randzaken. En dat ga je denk ik in het spel vroeg of laat ook terugzien. Dus het is ook in dat opzicht, nog los van dat ze financieel het mes op de keel hebben staan... is het echt zaak voor ADO om zo snel mogelijk een koper te vinden en een plan uit te werken voor de toekomst. Waarmee ze ja, op de korte of lange termijn terug kunnen keren naar de Eredivisie, maar vooral ook weer een gezonde club worden.
Nou, even een vraag aan Marijn. Is er überhaupt al een nieuwe koper in zicht of is het nog steeds een beetje status quo?
Eigenlijk is het Haagse collectief misschien wel de meest serieuze kandidaat van allemaal gebleken. In ieder geval de meest vasthoudende. Dat collectief wordt geleid door vastgoedondernemer Jeroen Lentzen. En die heeft toch wel redelijk wat Haagse investeerders, geldschieters achter zich weten te krijgen. Waaronder momenteel Martin Jol. Ja, en zij willen de club gewoon graag overnemen. Dat willen ze al een tijdje. En daar hebben ze ook de plannen voor. Alleen tot hun grote verbazing moesten ze de laatste tijd ineens weer pas op de plaats maken. Omdat de Cosines Group Capital Partners weer voorrang kreeg. Weer de kans kreeg. Om de deal rond te maken en ADO over te nemen. Maar ja, ook nu verstreek de ene naar de andere betalingstermijn en is ook dat weer afgeketst. Al met al is er ja, daarmee gewoon heel veel tijd en heel veel energie verloren. Het is ook de reden waarom die 3 punten en mindering er nu zijn. Ja, op dit moment is het ook gewoon de vraag of ze daar bij ADO zelf nog wel weten welke kant dit op moet.
Het blijft toch wel bijzonder dat zo'n club als ADO Den Haag, wat toch een grote naam is in betaald voetbal, het zo moeilijk heeft om de juiste koper te vinden. Dat is ook wel een verhaal.
Ja, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken, want je hebt al 4, 5 verschillende potentiële kopers voorbij zien komen. Dat die dan toch allemaal schrikken van hoe die club ervoor staat. En daarom nog even de hand op de knip houden. Of het is om de prijs te drukken. Het fijne weet ik er ook niet van. Kijk, als ADO er goed had voorgestaan, dan was die verkoop denk ik al bezegeld.
Ja, dat denk ik ook. En het opmerkelijk is dan als trainer, als Ruud Brood zijnde, moet je dan vorig jaar de degradatie verwerken.
Ja.
Dan heb je dat gezeik allemaal. Een koper die niet doorgaat, hè, met die Hagenaar in Zwitserse dienst tot 2 keer toe. Dan heb je nu een nieuw seizoen. Begin je met nieuwe energie, nieuwe spelers. Gaat het goed de eerste 2 wedstrijden? Ook, ja. En dan krijg je ineens weer 3 punten eraf.
Dan ben je eindelijk koplopen.
Ja.
Word je meteen weer naar beneden gekieperd. Nou.
En het bizarre is dat je dus in Den Haag, als je het geld niet op tijd overmaakt, dan krijg je 3 punten in mindering. En bij Barcelona ligt de huidige voorzitter en de vorige voorzitter met elkaar overhoop over hoe hoog de schuld is. Maar dat kan dan allemaal wel. Dat is toch een beetje krom ook allemaal. Hè?
En heb je het bedrag gezien?
1,3 miljard zag ik.
1,35 miljard. Hoe krijg je het voor elkaar? Nou, goed, dat weet jij. Ik ben echt Barcelona gek. Als je de club echt nauwlettend volgt, dan zie je het ook aankomen op het moment dat een club de identiteit loslaat. En in het geval van Barcelona is dat dan Fam de la Masia, jeugd laten doorstromen. Het is op een gegeven moment ook gewoon naar de hoofd gestegen door Griezmann, Dembele, Coutinho, allemaal spelers van plus 100 miljoen te halen. Dat gaat bij een club als Barcelona gewoon niet werken. Ik vraag me af, hoe krijg je dat voor elkaar? Nog los van die peperdure aankopen die ze hebben gedaan. 1,35 miljard. Ja. Het is een degradatiewaard.
Ja, maar ook zo'n Bartolomeo die dan eerst zegt, nee, de schuld was niet zo hoog. We hadden zwarte cijfers toen ik wegging. En dan weet je gelijk dat Laporta eroverheen komt.
Ja.
Maar de andere kant is, in het kleine zie je dit bij Den Haag toch ook terug. Die hebben ook vorig jaar en het jaar daarvoor 35, 40 spelers gehaald in 2 jaar tijd. Hele identiteit weg en klaar, toch?
Ja, zo gaat dat.
Ja.
Wat er ook vaak gebeurt is, het heeft ook met gewenning te maken. Als je gewend bent om bijvoorbeeld prijzen te winnen. Ik kom dan uit Enschede, ik heb dat bij Twente ook meegemaakt. Ja, dat smaakt naar meer. Zwolle idem dito, die winnen de beker. En die denken allemaal dat ze het ineens heel anders gaan doen. Anders moeten doen. Die gaan blikken spelers opentrekken. En dan zie je dat het averechts werkt. Blijf gewoon dicht. Hoe zeg je dat? Dicht bij de basis. Waar je groot mee bent geworden als club. En mocht het dan een paar jaartjes tegenzitten, ja, so be it. Uiteindelijk is het toch een cyclus waarbij er wel weer bovenop komt. Maar dat het even minder gaat, of je pakt even geen prijs, is geen reden om meteen de knip te trekken en de club met torenhoge schulden op te zadelen. Want je ziet, het wordt er alleen maar erger van.
Wijze woorden zo aan het einde van deze podcast, Johan. Later vandaag op ad.nl. Onder andere de persconferentie van Louis van Gaal, de bondscoach. Daar zou ik zeker even naar uitkijken. En wat ons betreft, wij zijn er morgen weer met een gloednieuwe AD voetbalpodcast. En dan blikken we terug op die persconferentie en vooruit op PSV Benfica. De wedstrijd die voor PSV de wedstrijd van 35 miljoen is. Ook een lekkere binnenkomen als je het stadion binnenloopt en denkt, goh, dit is de wedstrijd voor 35 miljoen, hè Johan?
Ja, daar zit wel wat druk op, maar ik heb daar best wel, als je PSV de voorbije weken hebt gezien, dan en weet je, iedereen denkt nu, Benfica is een maatje te groot, maar ik wil het nog wel zien hoor, als PSV het weer op de heup krijgt. En het zou toch mooi zijn dat we na al die jaren weer 2 Nederlandse clubs in de Champions League krijgen.
Nee, ik denk dat ze bij RTL dat ook hopen trouwens. Die hebben goed uitgegeven voor de Champions League.
Dat denk ik ook wel. Die zitten nu handen wrijvend.
2 potjes. Zou die gek zijn. Heel goed. Nou, Johan, dank. Ja. Wij zijn er morgen weer met een gloednieuwe podcast. Graag tot dan.
Goal! Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.